Goedemiddag gemeente. Namens de gezamenlijke kerkenraad heet ik u, jullie en de luisteraars thuis van harte welkom in de leerdienst Tora en Evangelie. Mijn naam is Jan Ringenier en ik ben ouderling van dienst. Voorgang vanmiddag is dominee Gijsbertsen en het orgel wordt bespeeld door Atte Hoop. De muzikale bijdrage wordt verzorgd door Mariska Heijink. Zij speelt een drietal korte preludes, een van Nicolini Cosma, een van Henri Porcel en een van P. Pouch. De collecte. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede voor kerk en eredienst. En we maken nu ook attent op de zendingsbussen bij de uitgang. Overige mededelingen. De bloemen zijn vanmorgen na de ochtenddienst gebracht naar mevrouw Annie van Dijk en naar mevrouw Hadewieg Koning. Namens de kerkenraad wens ik ons allen een gezegende dienst.
We verenigen ons in stilgebed. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die trouw blijft in eeuwigheid. De Eeuwige zal met u zijn. Hoor, Israël, de Eeuwige is onze God, de Eeuwige is één. Liefhebben zul je de Eeuwige, je God, met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht. En je naaste zul je liefhebben als jezelf. We zingen Psalm 128. De laatste dienst weer van deze serie Torah en Evangelie. Met Pasen gaan we weer verder. En inmiddels zitten we in Leviticus, in het Hebreeuws Vayikra, en hij riep. Dat is ook het middelste van de middelste boek van de vijf boeken van Mozes en wordt beschouwd als het hart van de Torah. In Joodse kring is het een voorleesboek. Kinderen leren hun eerste woordjes aan de hand van dit boek. Hier klopt het hart van het volk Israël. Meer dan dat, in dit boek voel je het kloppen van het hart van God zelf. En we lezen vanmiddag het begin van Sidra Shemini. Die loopt van Leviticus 9 tot en met 11. Shemini betekent de achtste. De tabernakel is inmiddels helemaal klaar, opgebouwd, ingericht. Alle offerrituelen zijn doorgesproken, ingrediënten aanwezig, klaargelegd. De priesters gekleed naar de voorschriften, door Mozes gezalfd. Ze zijn messiach daarmee. En de priesters en het volk bereiden zich nu voor op wat er te gebeuren staat. Want op de berg, in de wolk, weet je nog, Exodus, had God tot Mozes gezegd: bouw mij een mishkan, een woning, naar de voorschriften die ik zal geven, en als je die geheel naar de voorschriften die ik geef maakt, dan zal ik mijn mishkan in de hemel verlaten en ik zal in jullie wonen. En nu, na talloze hoofdstukken, na eindeloos veel werk, is het zover. Het hart van de Torah. Alles is klaar. En zal God nu komen en wonen bij de mensen. 7 dagen lang blijft iedereen wachten. Niemand betreedt de tabernakel. Er wordt alleen gewacht. Shemini, op de 8e dag. Er komt beweging. Mozes geeft de laatste instructies aan Aaron. Dan naderen Mozes, Aaron en zijn zonen de tent van de samenkomst. Heel het volk stelt zich op voor het aangezicht van God. Gaat het dan nu gebeuren? Gebeurt hier wat Johannes op Patmos pas voorziet voor Openbaringen 22? God die zal wonen bij de mensen. En wat we vervolgens dan hier in Sidra Shemini horen, in dit hart van de Torah, is ongelooflijk. Het is hemel op aarde. En dat blijkt huiveringwekkend te zijn. In alle betekenissen van het woord. Huiveringwekkend. Ik lees als aanvangstekst vers 6 uit hoofdstuk 9. Ik gebruik vanavond de Naardense vertaling. Dan zegt Mozes: dit is het woord dat de ene heeft geboden dat ge zult doen, en dan zal zich aan u laten zien de glorie van de ene. Laten we samen bidden. Heere God, maak ons stil. Maak ons vol wachten. Maak ons vol verwachten. Wij bouwen een mishkan in ons hart. Een woning voor u. Wilt u komen? Kom met uw Heilige Geest. Doe ons delen. Doe ons delen in wat u wilt geven aan de mensen. Ook aan ons. Om Jezus wil. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Ik lees twee korte gedeelten uit het Nieuwe Testament. Eerst het slot van Johannes 1. Ik lees daarvan vanaf vers 47, Johannes 1 vanaf vers 47. Jezus ziet Nathanael tot hem komen en zegt over hem: zie waarlijk een zoon van Israël in wie geen bedrog is. Nathanael zegt tot hem: van waar kent u mij? Jezus antwoordt en zegt tot hem: voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat, zag ik je al. Nathanael antwoordt hem: Rabbi, u bent zoon van God. U bent de koning van Israël. Jezus antwoordt en zegt tot hem: omdat ik tot je zei dat ik je zag daar onder de vijgenboom, geloof je? Grotere dingen dan dit alles zul je zien. En hij zegt tot hem: vast en zeker is het, zeg ik je, je zult de hemel open zien, met de engelen Gods opklimmend en neerdalend op de Zoon des Mensen. En dan de eerste drie versen uit Handelingen 2. En daarna zingen we uit het nieuwe liedboek, lied nummer 512, vers 1, 3, 5 en 6. 512, de versen 1, 3, 5 en 6. Handelingen 2. Als de dag van Pinksteren vervuld wordt, zijn allen op die plek bijeen. Het geschiet eensklaps. Vanuit de hemel klinkt een ruisen, zoals een geweldig gedreven ademen, en vult heel het huis waar zij zijn gezeten. En laten zich aan hen zien tongen, die zich verdelen als van vuur. Het zet zich neer op ieder van hen. Dan gaan we lezen in Sidra Shemini. Aansluitend zingen we Psalm 96, vers 1, 4 en 6. Psalm 96, vers 1, 4 en 6. Ja, eigenlijk moet ik natuurlijk hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10 achter elkaar doorlezen, alles wat daar staat, maar dat kunt u ook thuis nog een keer doen, als u het al niet gedaan hebt. Ik lees nu, begin bij hoofdstuk 9, vers 1, lees dan tot vers 8 en dan verder nog een gedeelte vanaf vers 22. Het geschiedt op de achtste dag, als Mozes, Aaron en zijn zonen en Israëls oudsten bijeengeroepen heeft, zegt hij tot Aaron: neem een stierkalf, de zoon van een rund, voor ontzondiging. En een ram voor een opgang. Volmaakte dieren, laat ze naderen tot het aanschijn van de ene. En tot de zonen Israëls zul je spreken en zeggen, neem een geitensater voor ontzondiging, een stierkalf en een bok, zonen van een jaar, volmaakte dieren voor een opgangsgave. Ook een os en een ram voor een vredesgave om te offeren aan het aanschijn van de ene. En een broodgift geweekt in olijfolie. Want vandaag zal de ene zich aan u laten zien. Ze nemen dat wat Mozes heeft geboden mee naar het aanschijn van de tent van samenkomst. Ze naderen heel de samenkomst en stellen zich op voor het aanschijn van de ene. Dan zegt Mozes, dit is het woord dat de ene heeft geboden dat ge zult doen. Dan zal zich aan u laten zien de glorie van de ene. Mozes zegt tot Aaron, nader tot het altaar en maak klaar jouw ontzondigingsgave en jouw opgang en vraag verzoening ten gunste van jouzelf en ten gunste van de gemeente. Maak klaar de toenadering van de gemeente en vraag verzoening ten gunste van hen zoals geboden heeft, de ene. Aaron nadert tot het altaar. Dan gaat hij al die offers brengen. En dan aan het slot daarvan lezen we vanaf vers 22. Dan heft Aaron zijn handen op naar de gemeente en zegent hen. Hij komt naar beneden van het altaar af. Na het klaarmaken van de ontzondiging, de opgang en de vredesgaven. Mozes gaat met Aaron in tot de tent van samenkomst. Als ze naar buiten komen, zegenen ze de gemeente. Dan laat de glorie van de ene zich zien aan heel de gemeente. Er gaat een vuur uit van voor het aanschijn van de ene. En dat verteert op het altaar de opgangsgave en de vetdelen. En als heel de gemeente dat ziet, juichen ze en vallen ze neer op hun aanschijn. Dan nemen Aarons zonen, Nadab en Avihu, elk zijn gloeipan, geven daar in vuur een plaats en leggen daarop reukwerk. Ze doen echter vreemd vuur naderen tot het aanschijn van de ene, dat hij hun niet heeft geboden. Een vuur gaat uit van voor het aanschijn van de ene en verteert hen. Zo sterven ze voor het aanschijn van de ene. Mozes zegt tot Aaron, dat is het wat de ene heeft gesproken toen hij zei, door wie mij naderen wil ik worden geheiligd en voor het aanschijn van heel de gemeente wil ik worden geëerd. Aaron verstomt. Dan roept Mozes tot Mishael en Eltsafan, de zonen van Uziel, liefste oom van Aaron. Hij zegt tegen hen, nadert en draagt uw broeders weg van bij het aanschijn van het heiligdom naar buiten de legerplaats. Zij naderen en dragen in hun mantels hen naar buiten de legerplaats. Zoals Mozes heeft gesproken. Dan zegt Mozes tot Aaron en zijn zonen Eleazar en Itamar, uw hoofdharen zult ge niet de vrije teugel laten en uw gewaden zult ge niet scheuren, opdat gij niet sterft en hij tegen heel de samenkomst losbarst. Uw broeders van heel het huis van Israël zullen wenen over de brand waarin de ene is ontbrand. Maar uit de ingang van de tent van de samenkomst zult gij niet weggaan, anders sterft ge, want de zalvingsolie van de ene is over u. Ze doen naar het woord van Mozes. Zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Hosanna. Om maar weer eens met deze deur in huis te vallen. De Bijbel vraagt geen offers om God ten opzichte van ons gunstig te stemmen. Al die offers waarover in de eerste hoofdstukken van Leviticus gaat, staan in een ander kader. En dat wil bij ons, goyim, heidenen, maar slecht landen. We hebben zo onze eigen denkbeelden over wat goden zijn. En passen dat beeld dat wij daarbij hebben dan ook toe op de God van Israël. Wij denken en leven vanuit angst. De Bijbel denkt vanuit vrezen. Vrezen des Heren. Maar dat is iets heel anders. Bij ons geldt van huis uit, hoe houd je de hoog verheven goden die niet na te rekenen zijn en dan voor ons gevoel dus ook al gauw onberekenbaar zijn, hoe hou je die te vriend? Onze voorouders brachten de meest dure offers tot zelfs kinderen toe om hun goden gunstig te stemmen. Complete dagen van de week zijn op hun naam gezet. Wodandag, Donardag. Hoe krijg je de goden op je hand? Hoe sus je de toren van de goden? En zo bang als we voor die goden zijn, willen we ze wel graag manipuleren. Zodat wij ons veilig weten. Want daar gaat het ons vooral om. Goyim. Veiligheid. Zeker weten dat je gezond en sterk blijft. Beter nog, vrij van ongeluk en van dood. In het volk Israël geheel anders. Ook daar wordt geofferd. Maar in Israël wordt niet geofferd uit angst. Overigens ook niet om veilig te zijn. Een offer in Israël wordt niet zozeer gegeven om God gunstig te stemmen. Wie het boek Leviticus leest, komt er al gauw achter dat de God van de Bijbel juist zelf in liefde om zijn volk bewogen is. En liefde heeft voor zijn schepsel, voor de hele wereld. Hij is bewogen in liefde om zijn volk. Niet zij zoeken contact met hem. Nee, hij wil bij hen wonen. En laten we er even erg in houden dat het initiatief om die tabernakel te bouwen bij God ligt. Hij sprak op de berg in de wolk: bouw mij een mishkan naar de voorschriften die ik zal geven. En als je die geheel naar mijn voorschriften maakt, dan zal ik mijn mishkan, mijn woning in de hemel verlaten. En dan zal ik, niet in die woning, niet in die tabernakel, maar dan zal ik in jullie wonen. En alles wat er sindsdien, dus vanaf Exodus 25, geschreven is in de Torah, staat in dat kader. JHWH, de God van de Bijbel, de God van Israël, die ook de schepper van heel de wereld is, wil wonen bij de mensen. Dat is de drive achter deze woorden. Daar komt alle vreugde vandaan. En daar komt ook alle ellende vandaan, als ik het zo mag zeggen. Want je zult maar gezegend zijn met zo'n God die dat wil. Een God die ons nabij wil zijn. Daar wordt het niet veiliger van in je leven. Geen van de offers die beschreven worden in het begin van het boek Leviticus wordt door mensen bedacht. Nee, ze worden door God zelf ingesteld om zijn nabijheid mogelijk te maken. Dat hij nabij wil zijn, dat is het gegeven. Dat is de vooronderstelling bij alles. En daar komt de hele Bijbelse geschiedenis en de hele dynamiek in de wereldgeschiedenis vandaan. Dat hij het maar niet opgeeft om met mensen onderweg te zijn naar zijn rijk. Zo is zijn naam, hè? JHWH. Ik wil met jullie mee. Maar hoe kan hij nabij komen zonder ons, zonder de mens te verschroeien? Want inderdaad, hij is heilig, hij is rein, hij is een en al licht. Wij zeker niet. Zijn komst zou onze dood worden. Dus stelt hij zelf hier allerlei rituelen vast, inclusief wat wij offers noemen, zondoffers, vredeoffers, om die nabijheid mogelijk te maken. Hij kiest uit de mensheid één volk dat die offers moet brengen. Eén volk dat het kanaal moet worden, moet zijn voor zijn aanwezigheid. Speciaal voor hen heeft hij ze gecreëerd. Het volk Israël. Binnen dat volk creëert hij groepen mensen die nog weer meer kanaal moeten zijn in een soort oplopende graad van heiligheid. Hoe dichter bij God, des te heiliger. En je kunt het ook andersom zeggen. Hoe verder van God vandaan, hoe verder van het vuur van heiligheid vandaan, des te minder nauw het luistert. Maar degene die het dichtst bij God staan, die maken zelf al bijna deel uit van dat vuur dat hij is. Zij horen eigenlijk meer bij hem dan bij de mensen. Zij zijn meer hemel dan dat ze nog aarde zijn. Zodat er dus een soort vuurstroom loopt bij God vandaan via de meest nabije, de hoge priester, richting alle priesters, richting alle levieten, richting alle eerstgeborenen, richting alle mannen, richting heel Israël en dan via Israël de wereld in. Ook naar die bange heidenen met hun zelfverzonnen godenbeelden, zoals ook wij. En dat alles in het kader van Gods wens om bij de mensen te wonen. Hij wil naderen tot ons en hij vraagt ons te naderen tot hem. Zo'n God roept geen angst op, zoals bij de goyim, maar wel vrezen, zei ik. Vrezen des Heren, dat wil zeggen een huiverende eerbied voor JHWH, de God die tot ons wil komen, bij ons wil wonen. Maar hoe tussen hem en ons de vonk op een gegeven moment en op de juiste manier te laten overspringen. Nou ja, vonk laten overspringen. Hoe vang je de bliksem in een draadje? Hoe vang je de zee in een trechtertje? Maar in dit kader dus de offers in Israël. Zij horen tot de instrumenten, de middelen om het naderen van God te midden van de mensen mogelijk te maken. Noem die offers maar het naderingsritueel. Of datgene wat de etiketten vereist aan het hemelse hof. In Leviticus 9 komen we bij het ultieme moment. Alles is vrijwel klaar. Het sleutelwoord in dit hoofdstuk is nu het woord karaf. Daarvan is ook het woord korban, offer, afgeleid. Karaf betekent naderen, naderbij brengen, naderen, naderen. 10 keer over komt dit woord in dit hoofdstuk voor in zinnen als Mozes zei nader. Toen naderde Aaron. Hij bracht naderbij het offer, de naderingsgave. Dat is wat offer betekent. In dit geheel is het steeds Mozes die, als bijzondere man van God, en zekere zin functioneert als Gods rechterhand. Er is nog geen hoge priester ingewijd. Aaron is nog niet als zodanig ingewijd. En Aaron beweegt al die tijd bijna mechanisch. Hij doet precies wat Mozes voorschrijft. Het is steeds zoals Mozes geboden heeft. Pas aan het slot van het dramatische hoofdstuk 10... dan wijkt Aaron, althans zijn zonen Eleazar en Itamar, tot woede van Mozes af van de voorgeschreven etiketten, voor het voorgeschreven protocol. En dan corrigeert Aaron Mozes. En op dat moment beseft Mozes dat Aaron voor het eerst zijn verantwoordelijkheid neemt als hoge priester. En dat hij en zijn zonen hebben gedaan, inderdaad, wat weliswaar niet naar de letter, niet naar het protocol, zeg maar, klopte, maar naar de geest, precies datgene was wat toen gedaan moest worden. Staat aan de slot van hoofdstuk 10. Ik zei, Het hoogtepunt in de hele Torah, Leviticus 9 en 10, is eigenlijk alleen maar te vergelijken met Openbaringen 21 en 22. Het ultieme doel van de wereldgeschiedenis, het nieuwe Jeruzalem, de nieuwe wereld, waar God woont bij de mens. Hoofdstuk 9, vers 22. Aaron heft zijn handen, zegent het volk. Dan gaat hij met Mozes de tabernakel binnen. Wat daar gebeurt, dat weten zij alleen. Dan komen ze naar buiten en zegenen samen heel het volk. De Heere, JHWH, is met u. Dan de glorie, de heerlijkheid van God die zich laat zien aan heel het volk. Wat ooit ver weg was, bovenop de berg Sinaï, komt nu tot het volk. De presentie van God zelf. Vuur gaat voor de ene uit. Het verteert de offers die Aaron daar allemaal in gereedheid had gebracht. Het hele volk juicht. Allen vallen neer op hun aangezicht. In volkomen vreugde en aanbidding. Vreze des Heren die over hen valt. Geest die hen vervult naar Gods belofte. En dan zal ik, niet in die Mishkan, maar in jullie wonen. En dan direct dat ontzettende. De priesters, Nadab en Abihu, zonen van Aaron, een paar van zijn zonen, ontsteken het reukwerk. Maar ze doen het in hun enthousiasme, niet met het vuur dat daar net door God ontstoken is op het altaar, maar vuur dat ze van elders hebben gehaald. Vreemd vuur, dat ze doen naderen tot de ene. Geen vuur dat hij geboden heeft. Onmiddellijk gaat er opnieuw vuur uit van de glorie van God die daar aanwezig is en verteert die zonen. Zo sterven ze voor het aangezicht van JHWH. Hoezo, je zult maar dicht bij het vuur staan. Hoezo, je zult maar geroepen zijn om zelf vuur van God te zijn. Het oordeel begint bij het huis van God, zegt Petrus ergens. De strengste oordelen treffen de heiligsten, al maken ze maar één foutje. Mozes zelf zal straks het beloofde land niet ingaan op grond van één foutje. En lees het Oude Testament en zie hoeveel nauwer het luistert in je leven naarmate je dichter bij het vuur staat. Echt in dit opzicht kun je beter geen priester zijn. Wat heet? Je kunt zelfs beter maar geen kind van Israël zijn. Je kunt beter, zoals wij, Germaan zijn, of Saks, of Kelt, of Inca, of Azteek, of wat dan ook. Maar in elk geval ver bij dit vuur vandaan. In de hitte van dit moment spreekt Mozes direct Aaron aan. En ik neem jullie even mee naar een ontroerende en ook verhelderende, maar ook zo ontroerende tekst, Joods commentaar op wat hier gebeurt. En ik sla de discussies even over wat die twee zonen nu precies verkeerd hebben gedaan, maar concentreer me op die woorden die Mozes dan op dat moment tegen Aaron zegt. Hij zegt, dit is wat de Eeuwige bedoeld heeft toen hij zei, aan mijn nabijen heilig ik mij, en voor het aangezicht van heel het volk zal ik verheerlijkt worden. Je denkt, wacht even. Je knijpt in je arm en je denkt, heb ik dat wel goed verstaan? De dood van die twee mannen is de verheerlijking van God voor het aangezicht van het volk? Ja. Voor wie dit verstaan kunnen. Wat Mozes hier zegt, geeft aan hoezeer hij het begrepen heeft. Begrepen heeft wat de huiveringwekkende nabijheid van JHWH onder de mensen betekent. En wat hij tegen Aaron zegt, zo zegt het Joodse commentaar, bedoelt hij als een laatste en uiterste en hoogste troost voor Aaron. Troost. Met de woorden van het commentaar van Rashi, een hele beroemde Joodse commentator, Rashi zegt dit. Moshe zei tot Aaron, Aaron, mijn broeder, ik wist dat het heiligdom geheiligd zou worden door hen die de eeuwige lief heeft. En ik had gedacht dat ik het zou zijn, of jij. Maar nu besef ik dat zij groter waren dan jij en ik. Van zulke woorden krijg je, ik althans, tranen in de ogen van vreugde en van verdriet tegelijk. Het gezichtspunt is hier dus wat we al zeiden. God legt voor zijn nabijen hogere maatstaven aan dan voor anderen. En Mozes geeft, in dat Joodse commentaar, Mozes geeft aan dat hij er eigenlijk al op gerekend had dat of hij zelf of Aaron in die presentie van het vuur van God zou omkomen. Want zij staan ongelooflijk dicht bij het vuur, bij God. En wie is rein voor God? En Mozes had zich daar eigenlijk al mee verzoend. Ook als het zijn eigen leven moet kosten om mee kanaal te zijn om de nabijheid van God, van JHWH, bij zijn volk mogelijk te maken en daardoor in de wereld en daardoor bij jou en bij mij. Dan maakt Mozes zijn leven daaraan ondergeschikt. Dan is zijn aardse bestaan peanuts. Maar nu treft het vuur de zonen van Aaron, die zich zo totaal aan de Heere God en zijn dienst hadden gewijd. En Mozes concludeert, zij stonden nog dichter bij hem dan wij, mijn broeder. En wij hadden het niet in de gaten. Wat waren zij hem toegewijd? En hun zielen zijn opgenomen in het vuur van God. En Aaron weet niet meer wat te zeggen. Mozes gaat gelijk verder. De twee doden binnen de omheining van het heiligdom worden weggedragen naar buiten het kamp. Want in het heiligdom, het centrum van leven waar hij is, daar hoort de dood niet. En ook de rouw past niet in het heiligdom. Vandaar dat de priesters daar geen tekenen van rouw mogen laten zien. En dat zegt Mozes ook gelijk tegen Aaron. Denk erom, je gaat geen kleren scheuren, je gaat geen haren laten hangen. Denk erom. Rabbi Hirsch zegt het zo. Want voor God is er geen dood. Wie is weggeroepen, heeft alleen het toneel van zijn bestaan verwisseld. En ook het volk kent geen dood. Alle voorgaande generaties leven voort en zijn tegenwoordig in God. De onsterfelijkheid in deze wereld, en in deze wereld en in de komende wereld, aan deze en aan gene zijde van het graf, dat is wat de hoge priester alle rouwenden heeft voor te houden. Hij, hoge priester, wiens voorhoofd is bekleed met de diadeem waarop staat heilig voor JHWH. Einde citaat. Wie sterft in de dienst van God, verwisselt alleen maar van toneel. Maar zeker, al is er vanuit de optiek van God dan geen plaats voor rouw om de doden, voor hem leven zij immers voort in zijn vuur. Vanuit de optiek van de mensen is het natuurlijk anders. Vandaar dat Mozes eindigt met te zeggen: uw broeders, heel het huis van Israël, zal wenen over deze brand, waarin de ene is ontbrand. Maar jij blijft op je post als hoge priester des Heren. De zalvingsolie van de Eeuwige is op je. Huiveringwekkende nabijheid van God. Ontzaglijk, dit hart van de Torah. Wie onder ons kan zo leven? Van wie op deze aardbodem kun je zo'n rol vragen als hoge priester of als priester? Zo volmaakt kanaal voor God, zo dicht bij God. Ik bedoel, wij doen toch allemaal verkeerd. Mensen blijven verkeerde dingen doen. Wij misbruiken de rituelen. Wij doen iets in ons enthousiasme en het had gehoorzaamheid moeten zijn. We hebben onze bijbedoelingen. De zonden van de priesters echter, of van de levieten of van heel Israël, en de straffen ten gevolge daarvan tot de dood toe, zijn geen reden voor God om zijn streven op te geven. Hij wil zich verbinden met deze wereld. Maar hoe vindt hij het ultieme naderingsritueel, om het maar zo te zeggen, waardoor hij in de wereld kan komen en daar kan blijven? En dan zeggen wij hier met elkaar te geloven dat God in Yeshua, in Jezus, het ultieme leven heeft gevonden van een naderen tot God. Een leven met God. Een leven als een offer. In hem kan hij werkelijk nabij zijn. Jezus wordt niet voor niets Immanuel genoemd. God met ons. In mij, stelt Jezus zelf, ten overstaan van Nathanael, in mij staat de hemel open. Engelen Gods die neerdalen en opstijgen van hem. Hij is de meest nabije bij het vuur. Hij is zelf vuur, deel van dat vuur. Geen aarde meer, maar hemel. Hebben wij enig idee, als we dit zeggen te geloven, wat dat voor hem moet hebben betekend? Hebben we er ook maar enig besef van in deze 40 dagen tijd, wat wij nu eigenlijk gedenken? Dat hij een leven lang verteert in deze vlam en sterft in het vuur, zoals eenmaal Nadab in Abihu, om de presentie van de Eeuwige in de wereld mogelijk te maken. Dringt tot ons door wat de inwoning van de Heilige Geest, Handelingen 2, gekost heeft voor de Zoon des Mensen, die inwoning mogelijk maakte. Maar het is waar. Het is waar. In hem is God met ons. In hem zijn wij met God verbonden. Opperste intimiteit die van meet af aan Gods doel was. De eeuwige wil ons alleen maar zijn geest, zichzelf geven om één met ons te zijn. Hij heeft dat gedaan in het hart van de Tora. En hij doet het en hij zal het doen in degene die het hart van de Tora is. De gezalfde, de Messias, Jezus. Echt, deze God is te vrezen. Dat betekent dus niet bang zijn, maar een diepe, huiverende eerbied en vreugde. Wat een God is deze, die zo naar ons omziet en zo intiem met ons wil verkeren en ons eeuwig leven geeft. Amen. Dankjewel, Mariska. Iemand die nog iets wil zeggen? Zullen we maar stil blijven? Mag ik jou vragen om de diaconale voorbeden?
De diaconie vraagt voorbeden te doen voor mensen die zich vrijwillig inzetten voor hun naasten. Laten wij God bidden dat zij kracht uit hun werk mogen halen en dat zij de dank mogen krijgen die ze verdienen.
Dankjewel. We willen samen danken en bidden en we gebruiken responsie B om te zingen aansluitend op de gebeden. Responsie B, spreid uw dragende vleugels onder ons uit. Hier de gebeden die de voorbereidingsgroep heeft voorbereid. Laten we samen bidden. Heer onze God, samen met uw volk Israël bidden wij uit het 18 gebed. Stel vrede, goedheid en zegen, genade, verbondenheid en erbarmen over ons en over heel uw volk Israël. Zegen ons, onze Vader, ons allen als één in het licht van uw aangezicht. Want in het licht van uw aangezicht hebt ge ons gegeven, Heer onze God, de Tora van het leven en de liefde van de verbondenheid, gerechtigheid en zegen, erbarmen en leven en vrede. En goed is het in uw ogen om uw volk Israël te zegenen, te allen tijden, elk uur met uw vrede. Gezegend gij, Heer, die zijn volk zegent met vrede. Zo zingen, bidden wij samen. Wij danken u dat u ons gaf uw Tora vanaf het begin. Het woord dat onder ons mocht wonen en dat zichzelf ten offer heeft gegeven, geheel voor u, om zo voor eeuwig de heilige naam van zijn Vader te vestigen en heel de wereld te redden. Want hij, Yeshua, is onze redder en is onze vrede. Zo bidden wij samen. Vader God, wij bidden u voor mensen die leven in landen waar spanningen zijn, onderdrukking. Doe de kwade machten teniet, Heer. We verlangen naar uw koninkrijk. Wij bidden u voor allen die het goede doen, belangeloos en vrijwillig, ten dienste van hun naasten. Wij bidden u om wereldleiders die niet op macht belust zijn, maar het belang van en de zorg van hun volk op het oog hebben. Laat recht en gerechtigheid de boventoon mogen voeren in deze wereld, zodat mensen zich waardevol en gewild mogen voelen. Bewaar ons voor discriminatie en racisme. Laat het om de eenheid van uw mensheid blijven gaan. En wij bidden u om vrede voor Jeruzalem en van daaruit vrede voor alle volkeren. Zo zingen we u samen. Amen. veel te brengen bij u wat in ons eigen hart leeft. Gebeden in de naam van Hem, de man Gods, de hoge priester van uw volk en voor heel de wereld, Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Bij gelegenheid om u gaven te geven in de dienst der offeranden. En ons slotlied is nummer 766. Lied nummer 766.
Thank you.
Gaat u heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allen.